Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Joris Tepen. Joris is een te gekke linkshandige contrabassist die heeft gewerkt met Brandy Brecker, met Rashid Ali, met allerlei enorm grote jazzartiesten. Joris woont een deel van de tijd in New York en hoewel hij daar nu in coronatijd even niet is, ben ik benieuwd hoe hij dus een tijd verdeelt tussen New York en Amsterdam.
Ik speel de bof. Dat was de bas.
En dit is nummer 30.
30?
Ja. Nou. Dus, en hij loopt ook.
Hij loopt al.
Hij loopt. Mooi. Dus mooi. Dit knip ik allemaal af.
Ja.
Maar, nou ja. Goedemorgen, Joris.
Goedemorgen.
Wat fijn dat ik bij je te gast mag zijn. In je mooie huis in Amsterdam.
Hartstikke leuk.
Ja. Het was toen we deze afspraak maakten, toen dacht ik, die man woont toch in New York?
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Maar zoals ik net verteld heb, ik woon in twee huizen eigenlijk.
Ja.
En dit huis heb ik alweer 6 jaar. In de Eiburg.
Ja. En in New York woon je in New Jersey, vertelde
New Jersey, ja. Englewood. Ja. Maar 10 minuten van de George Washington Bridge. Dus, nou ja, perfect eigenlijk.
Maar ik kan me voorstellen dat je daar in deze coronatijd dus al... Nou, je vertelde straks sinds eind februari niet meer geweest bent.
Nee.
En dus ook niet meer weet hoe het voelt om geen jetlag te hebben.
Ja, dat is... ja, ik ga eigenlijk al sinds 1992 om de maand ongeveer heen en weer.
Ja.
En dan ben je altijd net over die jetlag heen en dan begint hij weer. En dan komen er nog soms reisjes naar andere werelddelen bij. Dus
ja.
Eigenlijk is dat heel gewoon een onderdeel van mijn leven geworden.
Ja, ik wil straks alles weten over New York.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk nog iets verder terug. Ik wil graag weten, weet je nog het moment dat je dacht, die bas, dat is iets voor mij? Was dat een moment of was het een proces? Of?
Dat is lang geleden. Nou, ik speelde vroeger piano, klassiek pianoles en zo als kind.
Mm-hmm.
En toen ik op middelbare school zat, toen op een gegeven moment wilden vrienden van mij een band beginnen. Die hadden geen bassist. Toen dacht ik, nou, ik weet wel iets van muziek. Van, ik kan nog noten lezen en ik weet iets van piano, dus ik koop wel een bas.
Ja.
En toen nooit meer spijt van gehad.
En was een basgitaar?
Basgitaar.
Weet je nog wat voor bas het was?
Ja, het was een Ibanez Roadstar.
Oh ja.
Die heb ik al lang niet meer. Maar een Piggy basversterker, zo'n oranje, geloof ik. Ja, dat bestaat al lang niet meer, denk ik.
Nee. En wist je meteen dat het linkshandig moest zijn? Want je speelt linkshandig?
Dat was ook een heel gek verhaal. Want ik ging in Den Haag bij Servaas. Dat bestaat ook niet meer, denk ik, die muziekhandel.
Nee, maar ik denk dat iedereen wel zo'n sticker van Servaas. Volgens mij overleefde die een kernoorlog als die op een gegeven moment uitbreekt. Die zit overal op.
En die verkoper die zei, oh, ben je links? Dan moet je die nemen. En toen ging ik ze allebei proberen, een rechtshandige en een linkshandige. En dat maakte eigenlijk niks uit. Maar omdat hij zei van, dat zal je wel beter als je echt links bent. Heb ik die gekocht en daar had ik eigenlijk wel heel veel spijt van. De rest van mijn leven. Ja, want ik had net zo goed rechts, als ik rechts had begonnen. Ik raad ook altijd mensen aan om gewoon rechtshandig te beginnen.
En is dat dan omdat er gewoon meer keuzes en instrumenten voor rechtshandige...
Nou ja, ik heb zoveel situaties dat ik ergens binnenkom en mensen... Hey, speel even mee.
Oh ja, en dan krijg je een rechtshandige bas in je
Dus dan, dat is niet echt... Ik kom er wel uit met een rechtshandige bas, maar het is niet echt reclame voor jezelf.
Nee, precies. Dat je zo met omgekeerde snaren of... Maar je bent begonnen op basgitaar, maar op een gegeven moment is daar de contrabas bijgekomen.
Ja, dat was eigenlijk toen ik naar het conservatorium wilde. Toen dacht ik, toen wist ik helemaal niet dat je dat ook voor basgitaar kon doen. Dat was net in die tijd, 1 of 2 jaar dat kon.
Ja.
Je had nog geen internet waar je het kon opzoeken ook. Dus ik dacht, nou, dan moet ik ook contrabas leren. Toen heb ik een contrabas gekocht voor 700 gulden. Triplex bas.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk een hele goede was, heb ik weer verkocht later. Maar daar had ik wel spijt van. Want soms heb je triplex bassen die gewoon heel mooi klinken.
Ja.
En toen deed ik auditie en in Hilversum was ik aangenomen in het eerste jaar voor basgitaar. En ik kon ook wel kon ook vooropleiding contrabas gaan doen, want daar was ik iets minder ver in natuurlijk, want daar was ik net mee begonnen. En toen heb ik toch hoofdvak basgitaar. En toen het jaar daarna auditie voor contrabas gedaan. En toen kwam ik daar in het eerste jaar. Dus zat ik in het tweede jaar basgitaar, eerste jaar contrabas enzovoort. Dus ik
liep twee opleidingen tegelijk
jaar achter. Ja, ik heb twee opleidingen tegelijk gedaan. Maar ik heb één jaar eerder basgitaar en het examen gedaan. En het jaar daarna. Dus ik heb allebei 5 jaar gedaan eigenlijk.
Ja, en heb je die contrabas toen ook, zeg maar, toen zijn andersom besnaard meteen?
Ja, die heb ik gewoon om laten bouwen.
Ja, ja. Want als ik naar contrabas kijk, dan zie ik van buiten in ieder geval een soort van symmetrisch ding.
Ja, maar
en
een
basgitaar is natuurlijk, kan je meteen zien dat hij gespiegeld is. Maar wat is dan, is er in constructie een enorm verschil voor een links- of rechtshandige contra? Of kun je er gewoon de snaren ombouwen en that's it?
Nee, het is helemaal, je moet hem helemaal openmaken. De stapel aan de andere kant, de basbalk aan de andere kant. En weer dichtlijmen. En dus het is best wel een operatie.
Ja, best wel een gedoetje. Ja.
De bridge kan je wel omdraaien, maar die moet je dan ook meestal nog bijslijpen.
Ja.
Dus ja, het is wel een gedoe inderdaad. Dus ja, we hadden het net over dat ik zoveel vlieg.
Ja.
Dus dat is ook weer een groot nadeel, omdat je linkshandig bent. Want de meeste andere bassisten in deze tijd, die lenen gewoon ergens een bas.
Ja.
En ik heb altijd mijn eigen bas bij me.
Ja, daar hadden we het inderdaad net al over. Want we zitten in jouw werkkamer en er staat een tussen steeds gewone contrabas in de hoes. En er staat een soort tuba-vormige koffer.
Ja.
En er zit een soort IKEA-contrabas zit daar.
Ja, klopt.
Kun je
ja.
uitleggen hoe dat werkt?
Ja, er zit een luikje in de achterkant van de body. En dat haal je eraf. En dan kan de nek gewoon met een scharnier in de body.
Ja.
En ja, het klinkt eigenlijk best wel goed. Vooral als je hem goed laat afstellen. En er is iemand in Texas die ze maakt. Dus daar kan je ze bestellen.
Ja.
En ja, het is wel best een goed geluid en een goed alternatief. Ik heb daarvoor heel jarenlang gewoon met zo'n enorme doodskist gevlogen.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment deden die luchtvaartmaatschappijen steeds moeilijker.
Ja.
Ik denk de laatste 8 jaar of zo, ja, werd het steeds moeilijker. Ik had ook zo'n papieren, van foam, van papierfoam-achtige kist. Maar dan is die kist weer niet zo stevig. Het is een beetje eng om je dure bas in te doen. Dus dit is wel een mooie oplossing.
Ja.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk elke keer, als je bij een gig aankomt, zeggen ze, sorry, maar waar is je bas?
Ja,
nee,
ja.
Die is
ja,
hier.
Ja. Of zelfs, ik heb zelfs gehad dat, want je kan dat luik ook openmaken, dat ik midden in het concert, wie had dat nou een keer? Of Sonny Fortune, speelde ik mee. En die zei van, ja, mijn bassist, die heeft, laat maar eens zien. Dan moest ik nu bas op en het publiek moest allemaal kijken hoe ik dat luikje openmaakte. En iedereen, wow.
Dat is een soort party trick.
Creepy.
Van, I'm gonna make this neck magically disappear.
Ja, dus het zorgt wel voor hilariteit soms. Maar eigenlijk is het vooral voor mezelf lastig.
Ja.
Ja. Voor lesgeven trouwens niet, want leerlingen raken er heel snel zijn eraan gewend. Het is gewoon net of je in de spiegel
kijkt. Ik wou het zeggen, je kunt natuurlijk heel makkelijk spiegelen als leerling hoe dat... Ja.
Dus net als je daar moeite mee hebt, dan studeer je dus niet genoeg voor de spiegel. En dat raad ik altijd aan mensen.
Oh ja. Dus, ja, is dat voor jou een soort van... ik kan me voorstellen, zeker als je contrabas studeert, dan ben je natuurlijk heel veel bezig met de goede houding, goede techniek om blessures te voorkomen. Ik denk dat nog meer aan de hand is dan met basgitaar spelen.
Ja.
Dus je zegt tegen leerlingen, koop een groot spiegel en zie jezelf staan.
Ja, je moet eigenlijk het doel... Of eigenlijk, ik zelf vind dat ik beter speel met mijn ogen dicht. Want al die sprongen, daar heb ik geen ogen meer voor nodig.
Het is precies. Je moet gewoon die posities hebben.
Die posities, op een gegeven moment weet je dat gewoon. Dus en zuiverheid blijft altijd een worsteling. Maar je oren zijn je beste vriend.
Ja.
Dus... het gaat vooral om de ideeën en wat je speelt en hoe je het speelt en je timing en je concentratie. Dan heb je niet meer je ogen nodig.
Nee. Wat is voor jou, als iemand zegt van, ik kan, mijn techniek is best oké, ik kan op contra, maar ik heb nog steeds last met zuiverheid. Bijvoorbeeld nog steeds op een, als ik zelf speel, vind ik bijvoorbeeld een griespak op mijn E-snaar, vind ik gewoon moeilijk om die zuiver te pakken.
Ja.
Zeg je dan tegen een student van, maar dan moet je...
Ja, je moet gewoon van die sprongoefeningen maken met van de jumps.
Gewoon intervallen spelen eigenlijk.
Ja, gewoon intervallen spelen, maar dan heel grote intervallen. Dus bijvoorbeeld van A op de G-snaar naar A octaaf hoger op de G-snaar. Dat soort dingen.
Ja.
En dan met je ogen dicht. En dan 100 keer.
En dan
of 10 keer.
En dan zorgen dat het zuiver is.
Ja, tuurlijk. Ja, dan wordt het steeds makkelijker als je het vaker doet.
Ja.
Dat, ik heb ook een keer een hotelkamer gehad naast Ray Brown. En die deed dat ook. Zat ik te luisteren wat hij aan het oefenen was.
Ja. Zou Ray Brown dat geweten hebben? Dat zo iemand zo met zijn oor tegen de muur aan het luisteren was naar zijn studie?
Trouwens, ik denk niet dat hij het erg vond, maar ik denk vast wel, ja. Ja. Van Ray Brown nog een mooi verhaal. De eerste keer dat ik in de Blue Note speelde, speelde zij na ons. Wij openden en ik had helemaal niet door en dat hij er al was. Dus wij speelden het eerste stuk, was een medium blues in bes. En ik had de eerste solo. En toen opende ik mijn ogen na die solo. En toen zat
recht in de ogen van Ray Brown kijken. Oh. Nou ben ik nou al blij dat dat na je solo was en niet ervoor.
Nee.
Kom over, zit je zo, eerste noot van je solo, ogen open, recht in de ogen van Ray Brown. En dan moet je nog.
Ja, dat is toch erger. Ja. Ja. Maar goed, ja. Het ging op zich wel goed natuurlijk, maar... Ja, zo iemand is zo'n held voor mij.
Ja.
Ik heb zoveel dingen van hem uitgezocht en alles. Maar hij was heel aardig, hoor.
Dat geloof ik meteen.
Ik heb ook van Ron Carter heel lang les, of niet heel lang, maar...
Ja, dat las ik inderdaad.
Een half jaar of zo les gehad.
Ja.
En die is veel minder aardig.
Oh ja?
Ja.
Als ik hem zie spelen, denk ik af. En als ik hem hoor, ik weet niet, als ik hem hoor spelen, heb ik het gevoel dat het een hele aardige man is, maar het valt een beetje tegen.
Het is geen aardige man, maar het is wel een waanzinnige bassist.
Ja.
En ik heb heel veel respect voor hem qua muzikant en alles, natuurlijk.
Ja.
Ook een van mijn helden. Maar qua aardig zou ik het niet noemen. Het is geen niet goed woord voor hem. Maar
wat zou er wel een woord zijn waarmee je...
Professional.
Oh ja.
Maar ja, misschien dat hij is niet aardig voor mij als leerling. Ik weet niet waarom. Misschien dat Herbie en Tony Williams beroemder zijn geworden dan hij of zo. Dat hij daar gefrustreerd... Ik weet niet wat hij heeft.
Nee, maar
daar staat hij ook bekend om.
Ja.
Dus, maar goed.
We hebben nu al twee hele grote namen genoemd. Ray Brown en Ron Carter. Dat zijn natuurlijk, ik denk dat dat voor veel jazzbassisten en zeker voor veel jazzcontrabassisten twee grote voorbeelden zijn. Ik kan me voorstellen dat toen je net begon met spelen, dat niet meteen de eerste mensen was waar je platen van kocht.
Nee, want ik begon met basgitaar.
Ja, precies.
Dus ik zat meer met Mark King, Level 42 en Jacob Astorius en... Dus in die dingen, daar begon ik mee.
Wel een soort van meteen een soort Miller, de virtuositeit een beetje.
Marcus, ja, ik was wel gauw al in de fusion en zo.
Ja.
Ik was niet zo in popmuziek, heb ik maar vrij kort. Vond ik al gauw, vond ik dat een beetje te eenzijdig of zo. Of ik weet niet. Ik, zo is het gelopen bij mij.
Ja. Terwijl Level 42 toch ook een soort van muzikantenpopmuziek is, zou
ja,
ik zeggen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, maar als bassist is het natuurlijk Level 42 te gek.
Ja, tuurlijk.
Nog steeds vind ik het leuk om naar te luisteren.
Ja, ik vind het soms een beetje gedateerd klinken, maar
ja, tuurlijk,
het is wel spectaculair natuurlijk. Ja,
ja. Ja. Maar in die tijd had je ook nog Average White Band en al die... natuurlijk Earth, Wind & Fire en Stevie Wonder en zo. Dat soort dingen. Daar ben ik een beetje mee opgegroeid in het begin. Maar al heel gauw... op een gegeven moment... Paul Chambers en Ray Brown, Ron Carter en zo, die mensen, ja. Charles Mingus. Toen begon het eigenlijk. Dat was eigenlijk op het conservatorium, hoor, dat ik daar echt mee aan de slag ging.
Ja, was dat door je docenten dat ze zeiden, ga eens even die in die plaat van Miles checken? Of de beroemde platen van Mingus, A.M. en
De docenten, maar ook de mensen om me heen waar ik mee studeerde. Want ik zat in hetzelfde jaar als Benjamin Herman en... we hadden wel een leuke groep eigenlijk. Michiel Borslap en Jure Honing.
Dat kun je wel een leuke groep noemen.
Zaten bij elkaar in een solfège les en zo. Een arrangeerles. Dat is wel grappig.
Ja. Ja. En had je toen ook al door dat je dacht... dit is wel een bijzondere groep mensen bij elkaar.
Nee, ja, we speelden gewoon veel samen. Ik weet niet, nee, hadden we nog niet door. Maar wel toen we... Dat er later... Wat het was, soort van een beetje in golven gaat. Later was er een tijdje dat er niet zoveel nieuwe namen bij kwamen.
Nee, precies.
Of zo. En dan later weer wel. En nu, ja, het gaat een beetje in golven, heb ik het gevoel.
Ja. Ik wil heel even stilstaan bij Charles Mingus. Het heeft in mijn muzikale opvoeding, dat is een soort van... Een beetje in dezelfde hoek als Thelonious Monk. Een beetje die wonderlijke, iets wat, ja, hoe moet ik zeggen, een beetje excentrieke...
Ja.
Wat is voor jou de waarde van Mingus in wat je doet?
Nou, eigenlijk ging het bij mij op een andere manier. Want ik was toch wel veel bezig met de muziek en de harmonieën en de ja, gewoon de technische kant van de muziek. En, ja, en niet zoveel de, ja, ik wel swingen en dat soort dingen, daar was ik mee bezig. En groove en dat soort dingen. Maar niet zoveel met de spirituele kant eigenlijk. Nee. En dat is eigenlijk bij mij opeens gekomen toen ik in die band van Rashid Ali terecht kwam in New York.
Ja.
Maar dat is weer een hele stap verder en veel later was dat.
Ja.
Dus eigenlijk al die tijd was ik toch wel, als ik erop terugkijk, gewoon ja, met hele goede muziek bezig. Maar minder met het gevoel en ik vond ook de, als het dan een beetje rommelig werd, of dan vond ik het niet leuk meer. Ik moest voor mij gewoon strak en clean zijn en zo. En dat begreep ik niet zo goed toen nog. Snap je dat, wat ik daarmee bedoel?
Ja.
Zoiets dus, monk dacht ik ook van, wat speelt die man raar?
Oh, zoiets. Ja. Dus het is wat meer met een soort van heldere, tussen aanhalingstekens begrijpelijke muziek en dan die lichte chaos die je in, zeker zeg maar, later in de stukken van Mingus krijgt. Ja. Dat je het gevoel dat je drie solos door elkaar hoort.
Nou, dus Mingus met Duke Ellington, die trio-plaat, geloof ik.
Money Jungle is dat.
Dat vond ik wel. Maar dan zijn eigen muziek vond ik dan ook met zijn eigen band en die grote en met Eric Dolphy en zo.
Ja.
Vond ik allemaal minder. Ik begreep dat niet zo goed nog.
Nee.
Toen.
Maar later dus wel.
Nou ja, later ben ik er zelf in beland. Maar op een hele rare manier. Ik kan er wel wat over vertellen.
Ja, heel graag. Ja,
nou ja, toen ik in New York al 10 jaar woonde, toen op een gegeven moment kwam ik via trompetist. Die vroeg mij van, Rashid Ali, daar jam ik vaak mee in de kelder. Ga een keer mee. En dus ik daar die kelder in. En het was in Soho. En ik kom daar binnen en hij zit daar met zijn grote zonnebril op. En we gaan spelen. Weet je wel. En ik had helemaal niet door. Hij is natuurlijk de drummer, misschien voor degene die dat niet weten, de laatste drummer van Coltrane. En een soort icoon in de free jazz muziek. En die plaat Interstellar Space, dat is een duo plaat die hij met Coltrane heeft gemaakt. Dat is eigenlijk een soort, hoe zou je het kunnen noemen? Een soort iconische plaat voor de free jazz.
Dat is een soort spiritualiteit in een plaat gegoten.
Maar dat had ik helemaal geen, nooit me in verdiept of helemaal niet. Toen begon hij te spelen. Ik dacht, wat doet hij nou? Ik deed maar wat ik dacht van, nou, dit past er wel bij.
Ja.
En hij vond het helemaal en hij was ook op zoek naar een bassist. Dat wist ik helemaal niet. Mm. Ik wist ook niet dat het een auditie was. En vanaf toen heb ik in zijn band gespeeld, 9 jaar lang. En platen gemaakt en getoerd en van alles. En overal waar we kwamen stonden mensen met Coltrane-platen, met die handtekening van Willen en zo. En ik dacht, wat gebeurt hier? En toen pas ben ik echt ingedoken in die muziek. En ook het besef gekregen van dat muziek eigenlijk zoveel meer met emotie te maken heeft dan met techniek.
Ja. Je hebt het nu al een paar keer eerder genoemd, de term free jazz. Ik denk dat heel veel mensen dan denken, wat is dat voor muziek? Ik heb een paar jaar geleden Ornette Coleman live gezien op North Sea. En dat ging voor mij dan weer te ver. Ik begrijp niet wat er nu gebeurt.
Ja.
Kun je uitleggen hoe het komt dat mensen die free jazz maken dat zo graag doen en dat het meer is dan, ik denk dat sommige mensen het toch veel als piepknormuziek zouden typeren.
Ja, nou, dat heb ik me altijd enorm tegen afgezet.
Ja, precies.
En totdat ik dan bij hem in zijn band kwam. Het was niet eens. Het was een soort mengsel tussen van bebop naar piepknormuziek.
Ja.
En daar was gewoon, het ging allemaal om het gevoel wat je erin legt.
Ja.
En helemaal niet over de regels of zo. Het zijn wel regels van, iets duurt 4 maten. Maar of het nou 4,5 maat, kan ook een keertje 6 maten zijn als je dat zo voelt. En dat zat helemaal niet in mijn systeem. Dat vond ik zo raar, omdat te moeten loslaten was echt wel moeilijk.
Ja.
En ik denk dat dat voor luisteraars ook zo is. Je moet dat los kunnen laten. En je moet gewoon over openstaan dat de muziek op een andere manier tot je kan komen.
Ja.
En Ik ben ook helemaal niet iemand die yoga en meditatie en zo. Ik heb het allemaal wel eens geprobeerd en interessant gevonden, maar nooit echt diep ingezeten. En, maar in die muziek vond het een enorme gewaarwording. Want daardoor ging ik ook beter spelen. De gewone muziek, zal ik maar zeggen, wat niet piepknor is.
Ja.
Op die manier benaderen. Dat je gewoon merkt van als je gewoon één vette basnoot eronder speelt. Dat is gewoon 10 keer gaver dan een heleboel gepriegel. Wat misschien voor jou als bassist of als muzikant heel virtuoos lijkt. Maar wat veel. Dus de waarde van. De emotionele waarde van muziek, zeg maar. Dat heb ik een beetje ontdekt via die muziek.
Lijkt me best wel complex om als je met zo'n Rashid Ali speelt. Om dan. En je hebt 2 opleidingen gehad in jouw geval. Om dat dan een soort van proberen los te laten. Om. Of zeg maar die regels die je op zo'n conservatorium aangeleerd krijgt. Ja. Van noten die je wel mag spelen, noten die je niet mag spelen. Ja. Technieken die je wel niet mag gebruiken. Om dat soort van los te laten. En dan te kijken wat er dan gebeurt.
Ja, het ging gewoon bijvoorbeeld. Dan zei hij van. Speel gewoon zo snel mogelijk. Zo hard, zo snel als je kan. Zoveel noten als je kan. En dan 20 minuten lang. Nou, dat kon ik helemaal niet. Na 3 minuten.
Probeer me dat even voor te stellen. Ja, maar dat kan ik ook niet.
Nee, na 3 minuten ben je uitgeput.
Ja.
Of ook helemaal leeg. Gewoon je hoofd is helemaal leeg. Ook.
Ja.
Ook zou je technisch kunnen volhouden. Of soms van, zei hij van, ja, je moet alleen maar lage noten spelen. Zo laag mogelijk.
Ja.
Van ja, maar ja. Nou, op een gegeven moment lijkt het dan saai te worden of zo. Ja. Maar dan moet je daar doorheen. En dan opeens ontstaan er dingen.
Ja, dus je moet eigenlijk door de.
Door zo'n barrière heen.
Ja.
Ja.
En hoe ging dat dan met concerten? Want was het, hadden jullie een setlist? Of,
Ja, soms wel, soms niet. Ik kan me herinneren dat we een keer in het voorprogramma, of niet het voorprogramma, we zaten gewoon op een groot festival. En voor ons kwam was Yellow Jackets en na ons Kenny Barron trio. Dus, ja. En wij zaten, ja, en dat we gewoon een groot buitenfestival en we waren allemaal knetterstoond en liepen het podium op. En geen idee wat we gingen spelen.
Je stond wel achter het goede instrument.
Ja. Maar het was een onwijs gaaf concert en heel veel goede recensies van alles. Maar andere keren dan zei hij wel van nou, we speelden vaak stukken van James Blood Omer of van Jacob Astorius of andere, toch wel stukken die echt stukken waren, weet je wel, deden we ook wel vaak. Maar ja, in 9 jaar veel meegemaakt.
Ja.
Tot zijn dood ben ik bij hem gebleven.
Heftig.
Ja.
Klinkt wel als een soort van wild ride of zo.
Ja, zeker weten, ja. Ja, dat. Nou ja, niemand kan het meer. Ik kan het niemand aanraden, want hij leeft niet meer.
Nee, precies.
Maar, het was wel heel bijzonder.
Nee, maar die vibe of zo, die vrijheid van puur vanuit je emotie spelen en vanuit het moment.
Ja.
Ik denk dat dat wel iets wat je iets is wat je andere mensen kan.
Ja.
In ieder geval kan meegeven.
Zeker.
Probeer dit eens in je.
En
ook je eigen compositie.
Waar ik zelf verbaasd over was, dat het publiek ging er ontzettend in mee. En het waren ook gewoon mensen die alleen maar gewoon, Cannibal Adderley gewend waren. En dan kwamen wij opeens en dan vonden ze het te gek. Van, oh, wow. Want je hebt dus ook gewoon hele goede free jazz en slechte free jazz heb je ook.
Ja, hele slechte free jazz lijkt me echt heel, heel vervelend.
Ja, dat mensen die net een saxofoon gekocht hebben en dan daarop gaan staan piepen.
Ja.
Ja, zo werkt het niet. Want hij zat ook achter in de bus altijd al die Broadway-songs te zingen. Met verse en alles kende hij uit zijn hoofd. Enorm was hij diep in de muziek en de traditie.
Ja.
Het was echt niet zomaar bullshit wat hij zat.
Nee, precies. Ik denk dat in het geval van zeg maar een beetje avant-gardistische muziek of tussen aanhalingstekens moderne muziek.
Ja.
Ik denk dat echt wel dat mensen vergeten hoe belangrijk het is om al die traditie te kennen.
Klopt.
Al die free jazz mensen kennen ongeveer het hele rulebook uit hun hoofd.
Ja.
En zeggen daarna, oké, maar nu ga ik iets anders doen.
Ja. Of ik ga er iets mee doen.
Ja.
Kan ook, ja.
Je woont al sinds 1992 af en aan in New York.
Ja.
Nu dan even in Amsterdam. Officieel nog
corona,
in New York. Ja, coronatijd. Ja. Hoe besluit een Nederlander om in het soort van het Walhalla van de jazz te gaan wonen?
Het was eigenlijk geen besluit. Maar ik had een studiebeurs gekregen voor 4 maanden... En ik al heel snel was ik al aan het snabbelen daar. Ik had net het conservatorium afgemaakt in Hilversum. En ik kreeg heel veel gigs al. En toen geld ging maar niet op eigenlijk van die beurs. Toen dacht ik, nou, dan blijf ik nog even kijken hoe lang ik het volhoud. Ja. Of wat er verder gaat gebeuren. Waarom zou ik nu naar Nederland? Ik kan altijd weer terug naar Nederland.
Ja.
En dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dat moment is
die beurs nog geen moment.
Nou, op een gegeven moment ging ik steeds meer spelen. En steeds meer gebeurde er. En was steeds minder reden om weer terug te gaan naar Nederland.
Ja.
En ik heb ook heel lang helemaal geen banden meer gehad met Nederland. Maar inmiddels een Nederlandse vrouw. En die wilde uiteindelijk, na een tijdje in New York, wilden ze toch wel weer vaker in Nederland zijn. Dus nu hebben we eigenlijk twee huizen, zo is het gekomen.
Ja.
En ik eet nu een beetje van twee. Ik ben ook weer in Nederland met Nederlandse muzikanten aan het spelen. Ik heb net een trio plaat gemaakt met John Engels en Benjamin Herman, het trio. En dat is eigenlijk mijn eerste plaat met alleen Nederlanders.
Wauw, dat lijkt me ook een soort wonderlijke realisatie. Ik laat af dat je denkt, ik heb nog nooit met alleen maar Nederlanders op mijn hoofd gestaan. Ik hoor altijd van, ik hoor wel eens van muzikanten die in zo'n soort van muzikantenwalhalla gaan wonen, zij het New York of Nashville, in het geval van Amerikanen muziek bijvoorbeeld, ja, dat het vreselijk moeilijk is om een soort van tussen te komen. Dat er heel veel mensen zijn die het wel proberen dat het niet lukt. En dat ze uiteindelijk, weet ik veel, iets anders gaan doen of ergens anders gaan wonen. Was het voor jou een soort struggle om, of ben je gewoon heel veel naar sessies gegaan en...
Ja. Maar het was eigenlijk een jongensdroom.
Ja.
En dat is eigenlijk gelukt. En misschien heb ik het ook wel sommige tijden dat ik twijfelde van, jeetje, ben ik dan wel goed bezig? En dan belde ik met vrienden in Nederland en die hadden dan net van, ja, ik heb net een nieuwe BMW gekocht, want ik zit nu bij de Stylus Horns en we zitten elke dag op te nemen in de studio. En ik was dan net... zat ik in mijn smoking in de metro en had ik net $50 verdiend.
Oh, ja.
Weet je wel. Dus dan denk je van, ja, shit, ben ik nou wel de goede weg bezig. Dus, maar daar moest ik gewoon doorheen. En toen op een gegeven moment, ik werd daar ook leraar in het conservatorium. En ik ging daar veel met bekende mensen spelen. En dan kan je ook best wel heel goed verdienen eigenlijk. Soms kan je gewoon... Ja. $500 voor een gig, heel normaal. Maar je kan ook wel eens een keer $75 of 50 verdienen. Dicht er maar aan met wie je speelt.
Ja,
maar
en waar.
Het is niet zo, ja, waar, ja, het is niet zo dat je alleen maar heel weinig verdient in New York.
Je geeft ook les op het conservatorium in Groningen? Althans, daar ben je docent?
Ik ben daar heel lang hoofd geweest van de jazzafdeling, maar nu niet meer. Ik ben nu alleen nog docent.
Ja. Ja. Dat lijkt me ook wel een beetje wonderlijk in deze tijd. Heb je online les gegeven?
Een beetje.
En maar kan dat als...
Ik begin eigenlijk pas... Het consortium daar is een heel ander systeem. Heb ik zelf bedacht, ooit, 18 jaar geleden. Mm-hmm. Dat komt elke week komt er iemand uit New York vliegen. En die geeft daar dan een week les. En dan wisselen we elkaar af.
Ja.
En ik was daar ook één van. Dus ik kwam ook eens in zoveel tijd daar een week les geven. En ik ga alleen nu pas in september, dus over een maand, ga ik pas beginnen met dat ik daar wekelijks les ga geven. Omdat ik nu bijna niet kan reizen.
Ja.
Ga ik dit jaar zelf ook, hoor ik bij het Nederlandse team. Maar ja. Tot nu toe hoorde ik alleen bij het New Yorkse team.
Ja, precies. En dus het heet New York to...
New York comes to Groningen.
Ja. En dat is gewoon een hele grote ploeg van... is dat een soort relatiesysteem of zo? Ja. Dat je zegt, oké, jij zit in week 13 en week 40 of zo, zeg maar wat.
Ja. Ja, een aantal keer per jaar komen dan dezelfde namen terug.
Ja.
En die geven dan les aan iedereen. Dus ik geef dan niet basles, maar dan geef ik gewoon les aan alle studenten.
Ja, geef gewoon muziekles.
Muziekles, ja. Ja. Maar dat ik basles ga geven, dat is eigenlijk wel nieuw. Dat heb ik in Nederland nog nooit gedaan. Dat gaat pas in september beginnen. En ik heb dat wel in New York heel veel gedaan.
En hoe heeft het conservatorium... Want er zijn een aantal bijvoorbeeld universiteiten... die gaan nog geen colleges geven. Jullie gaan dus wel één op één instrumentale les geven. Is het niet helemaal duidelijk hoe dat...
Dat weet ik nog niet precies hoe dat gaat gebeuren.
Tegen de tijd dat deze aflevering online staat, weten we dat wel. Want dan is het jaar al bezig, maar goed.
Ja, ik denk dat we baslessen wel kunnen doen. Gewoon omdat we zo in één kamer zitten, maar ver genoeg van elkaar af.
Ja.
Een ensemble lessen geloof ik ook wel. Maar dan in grote kamers met schermen erbij en zo.
Ja.
En theorielessen gaan ze geloof ik wel online doen alleen.
Ja, dat lijkt me ook nog redelijk te doen.
Ja. Maar er zijn maar heel weinig Nederlandse studenten daar. En dus al die mensen, hoe die allemaal uit hun eigen land straks in september weer naar Nederland komen voor de lessen.
Beetje afhankelijk van uit welk land ze komen natuurlijk.
Ja.
Wat pittig. Ik ben al benieuwd hoe dat gaat lopen.
Ja, ja. Dat zijn we allemaal.
Ja. Ik wil heel even terugkomen op spullen. Ik kreeg een vraag van... Ik heb de naam even niet bij de hand. Ik vraag altijd op mijn social media naar vragen voor de gast.
Oké.
En waar ik zelf ook altijd last van heb op contrabassen... is dat versterking bijna altijd een beetje matig klinkt. Het klinkt nooit zo lekker. Althans, als je het met een element doet en zo... het klinkt nooit zo mooi als dat ding zelf. Hoe versterk jij je bas uit? En zorg je dat... Ik geloof, volgens mij was de vraag... hoe versterk je je bas uit zonder dat je karakter van dat ding verliest?
Ja. Nou, het basisprincipe vind ik altijd... het geluid zit in je hoofd... en niet in je instrument of in je equipment. Dus als jij weet hoe je wil klinken... dan is het alleen nog maar, dan moet je het alleen nog maar dat zien te realiseren.
Ja.
En dat scheelt al de helft, zeg maar... En ja, ik weet heel goed met een contrabas hoe ik het wil laten klinken.
Ja.
Dus soms kan je ook door het aanpassen van je aanslag, van je techniek, van hoe hard je speelt enzovoorts, en hoe lang je de noten laat klinken, kun je al heel veel bereiken in een goed geluid te krijgen. Maar ik zelf, ik heb zo'n David Gage element, maar daar vroeger had ik een Underwood element waar ik eentje uit liet hangen. Ik heb al van alles gehad. En als ik opnames terugluister, denk ik van ja, ik klink eigenlijk nog steeds hetzelfde. Het klinkt gewoon hoe ik wil dat ik klink.
Ja.
En daar moet je gewoon baas zijn over je eigen geluid, zeg maar. En omdat ik heel veel reis, heb ik altijd verschillende versterkers. En als ik opnames terug hoor, klinkt het altijd hetzelfde.
Ja.
Maar dat heb je ook als je, zeg maar, Tony Williams hoort spelen op een drumstel. Dan denk je ook niet van, oh, hij klinkt zo goed omdat het drumstel zo goed is.
Nee, het is gewoon omdat het Tony Williams is.
Ja, ja. En zo moet je eigenlijk... Ja, zo sterk zijn in je eigen geluid dat je dat gewoon bereikt.
Ja.
En ik eigenlijk geef ik altijd hetzelfde antwoord als mensen vragen van wat voor snaren gebruik je nou eigenlijk? Denk ik van, ja, dat weet ik eigenlijk niet eens.
Of vier.
Vier. Het maakt ook niet uit wat voor merk ik gebruik. Want misschien de eerste week of zo dat je dat nog wel hoort. Maar ja, je klinkt gewoon zoals je klinkt.
Ja.
Maar het is wel zo dat als je goede... equipment hebt wat gewoon bij je past, dan is dat makkelijker om dat geluid te krijgen.
Ja.
Om dat geluid te realiseren wat je hebt. Ik heb het gevoel, je hebt een geluid.
Ja.
En hoe krijg je dat weer elke avond voor elkaar om zo te klinken?
Ja, je weet hoe je wil klinken en je moet ervoor zorgen precies, dat dat gebeurt.
Ja. En de zaal is anders. Of je zit op een buitenpodium, of de harde drummer die keihard speelt. Of dus van alles, allerlei oorzaken waardoor het... of in de studio gebruik je helemaal geen versterker. Ja. Maar dan heb je misschien, ben je afhankelijk van die technicus of hoe het gemixt wordt enzovoorts.
Ja, dus eigenlijk er is niet een ik gebruik dit element, want die vind ik super goed klinken antwoord.
Nee,
en
niet.
Is dat verschil groot met als je basgitaar speelt? Want achter mij hangen twee jazzbassen, een Mexicaan waar we het net over hadden en een Piet Visser.
Ja.
Heb je die door Piet laten bouwen?
Ja. Nou, nee. Hij is gebouwd voor Ramon Tienagon, andere Nederlandse bassist. En ik heb hem ooit van hem gekocht. Is ook linkshandig. Jan Holsteller heeft er ook een. Ik weet niet, er zijn er wel meer gebouwd door Piet Visser. En ik heb hem toen ooit van hem gekocht en is me goed bevallen. Omdat het vijfsnarige en ik doe niet. Als je dus, ja, sommige muziek past het mooi bij zo'n lage B.
Ja.
Ik heb trouwens ook wel best wel veel platen, of niet veel, maar er zijn ook wel wat opnames waar ik basgitaar speel. Ook op mijn eigen cd's en zo. Maar ik ben toch meer eigenlijk een contrabassist geworden. Ook meer hoe ik over muziek denk en wie mijn grote voorbeelden zijn.
Ja.
Ben ik minder met basgitaar bezig, denk ik.
Want in hoeverre, wat maakt dan hoe jij over muziek denkt dat een contrabas daar meer in past? Ik heb wel ergens gelezen dat je, ik weet niet of het je eigen woorden maar dat je redelijk te zijn zegt traditioneel over jazz denkt.
Dat waren niet mijn eigen woorden, denk
nee,
ik. Nee,
dat zou kunnen.
Nee. Wat maakt het, je vraag was eigenlijk, wat maakt het...
Wat maakt hoe jij over muziek denkt dat een contrabas er beter in past dan een basgitaar?
Ik vind niet dat contrabas überhaupt altijd beter past dan een basgitaar.
Of meestal.
Maar meer van wat ik kan bijdragen aan de muziek. Past daar een basgitaar bij en soms een contrabas. Maar wat ik bedoelde eigenlijk te zeggen is dat ik ben met hoe ik zelf over muziek denk... ben ik meer beïnvloed door contrabas en meer daar meer mee bezig en meer dieper ingedoken, zeg maar. Ja. En basgitaar ja, vind ik eigenlijk... daar ben ik minder diep mee verbonden.
Ja.
Dus kan ik ook minder geven, denk ik. Maar ik kan er wel goed mee uit de voeten. Maar...
Merkte je dat tijdens je studie al, dat je dacht... Oh ja, ik studeer ook basgitaar, maar je kon er wel eens daar ligt meer een soort van mijn...
Ja, ik denk dat dat... Toen ik eenmaal meer met swingmuziek en jazz en zo... dat ik daar toch wel meer verbonden mee was dan met popmuziek. Daardoor ben ik ook... En dan fusion vond ik vaak... Ik was gewoon meer verbonden met jazzmuziek, denk ik, omdat daar meer... Ik vond het meer spannend en uitdagend en omdat het meer geïmproviseerd is. En je elke dag weer opnieuw... En je kan niet iets uit je hoofd leren en steeds hetzelfde spelen. Zoals bij popmuziek is dat een soort uitdaging, wat ook te gek is. Maar dat was niet zo'n deer mijn ding of zo. Maar ik ga dit weekend bijvoorbeeld weer naar Polen met zangeres van... ze had een grote hit met It's Raining Men. Hoe heet die?
Weather Girls.
Ja, met haar. Yeah. Ja. Dus dan doen we weer allemaal... Chaka covers en van alles.
Basgitaar weer.
Ja, basgitaar. Dus dat doe ik ook nog wel.
Ja. Maar als je mocht kiezen?
Ik vind het allebei
leuk.
Als je
moest
leuk.
Kiezen?
Als ik moest kiezen, ja. Ja, dan zou ik misschien... Dan, de contrabas ligt gewoon dichter bij mijn hart of zo. Dat wel. Maar ik vind het allebei leuk om te doen.
Merk je grote verschillen in hoe muziek wordt benaderd tussen Nederland en New York in dit geval?
Ik dacht al, wanneer komt die vraag?
Ja, die vraag moet toch een keertje komen. Altijd. Het is een cliché, maar ja.
Ja. Ik kan ook het antwoord heb ik al heel vaak gegeven.
Ja, daar was ik al bang voor. Ja.
Ik kan het eigenlijk zo zien dat in New York is gewoon van alles veel meer.
Ja.
Dus het is misschien heel flauw om te zeggen, maar je kan zeggen van de muziekscene op Texel en de muziekscene in Amsterdam.
Oh ja.
Is gewoon niet te vergelijken. Er zijn misschien 3 muzikanten op Texel en 500 in Amsterdam of zo.
Mm-hmm.
En dat is in New York hetzelfde. Dus vergeleken bij Amsterdam en New York. Dus gewoon van alles is gewoon zoveel en zo.
Dus er is eigenlijk geen vergelijk.
Er zoveel goede en zoveel slechte, maar ook zo heel veel goede. En enorm veel clubs, enorm veel. Alles is gewoon heel veel. Het is gewoon interessanter. En er gebeurt veel meer. En het is ook wel om daar boven te drijven, moet je veel hard je best doen. En er heel diep en serieus mee bezig zijn. En dat is hier in Amsterdam zitten we nu. Dus daar moet je veel meer uit jezelf, denk ik, die motivatie opbrengen. En niet iedereen om je heen zijn er niet zoveel. Maar het is wel zo dat, moet ik al wel bij zeggen, eerlijk gezegd, vanwege de nieuwe tijd met meer internet en YouTube en alles. Komt de hele wereld wel dichter bij elkaar. Maar het is nog steeds zo dat... als je gewoon in New York in die clubs en alles... en die scene zit... Want ik, dat is ook een heel interessant verhaal. Ik ben eigenlijk de eerste 7 jaar of zo... 7, 8 jaar... voelde ik me nog toch wel een Nederlander in New York.
Ja.
Maar daarna pas voelde ik me gewoon eigenlijk... een New Yorkse muzikant die uit Nederland komt... Want je hebt ook New Yorkse muzikanten die komen uit Florida of uit Canada. Maar tot in die eerste tijd, heel lang duurde dat eigenlijk... voordat ik niet meer het gevoel had van... ik ben hier eigenlijk gewoon als Nederlander op zoek naar dingen.
Nee, je voelt een soort buitenstaander die daarin probeerde te komen.
Totdat ik gewoon een van hun werd of zo. Dat heeft al heel lang geduurd.
En was dat een moment dat je dat realiseerde, dat je ergens stond spelen, dat je dacht... Ik ben nu gewoon onderdeel van deze scene en ik sta hier mijn ding te doen.
Dat is ook wel niet dat ik ergens zat te spelen, maar meer dat ik dan weer in Nederland kwam en dacht ik van ja, dit is eigenlijk niet waar ik thuis hoor. Ik hoor gewoon in New York thuis. Daar voel ik me meer thuis.
Ja, dat thuisgevoel eigenlijk
werd
omgedraaid. Ja.
Dat duurt te lang. En dat realiseerde me in het begin niet. Ik dacht eerst van nou, ik ben al. Dat ik al 6 maanden er zat en ik had allemaal snabbels. En ja, te gek. Weet je wel. Maar dat is het toch. Dat gevoel heb je dan nog niet.
Ja, nee, precies. Je bent nog steeds een soort van foreigner. En meer soort van op een lange...
Een leuk avontuur is dan
Ja, nog. Precies. Ja. En op een gegeven moment duurt het avontuur zo lang... dat het zich heeft omgedraaid.
Ja, op een gegeven moment heb je daar een conservatoriumbaan en een hypotheek ja. en een vrouw had ik ook.
Dat lijkt me inderdaad wel, heel anders. Dat je daar een soort van gezetteld bent met ja. Met een baan, dan zou ik inderdaad ook denken van oké, okay, en nou ja, je hebt een Amerikaans paspoort, dus je kan makkelijk heen en weer ja. reizen. Dat lijkt me inderdaad wel een moment dat je denkt, oh ja, nu ben ik wel echt in ieder geval een half Amerikaan.
Ja, nou ja, officieel ben ik Amerikaan.
Ja, precies.
Ook, ja. Maar ja, ik ging ook, als je het over de muziek, wat je vraag eigenlijk was, wat het verschil is met Nederland. Ik denk dat wat vroeger in Nederland, toen ik begon, was er ook heel veel strijd tussen free jazz en bebop. En moest je een van de twee kanten kiezen.
Oh ja, structuur of vrijheid.
Ja, ik had dan structuur gekozen.
Ja.
En toen ik New York kwam, was dat helemaal niet zo. Die mensen gingen gewoon met elkaar spelen. Gewoon free muzikanten en bebop. Ik ging gewoon met elkaar op het podium staan. Ja. Hoe kan dat nou?
Ja, jullie horen niet bij elkaar, nee, waarom ja. doe je dit?
Ja. En ze waren ook heel erg geïnteresseerd in elkaars muziek.
Ja.
Dus
veel meer een soort open sfeer van, we zijn gewoon allemaal muzikanten. En, ja.
Maar ook heel veel mensen die allebei deden en zo. Ja, en, ja, dat vond ik wel heel interessant. En, maar vooral ook dat er zoveel, dat het zo, mensen wisten zoveel van de traditie af en gingen zo diep in de muziek. En ja, voor mij, ik voelde me gewoon heel lekker daar. Gewoon ja. dat meteen thuis en ging lekker aan de slag. Zo heb ik me jarenlang gevoeld. Heb ja. niet, ook niet van, ik moet het gaan maken of ik struggle. Of, ik was gewoon lekker bezig altijd.
En misschien dat juist wel een manier is om ertussen te komen of zo. Dat je niet de hele tijd bezig bent met, ik moet hier een carrière maken. Of ik moet
nee, ik was gewoon lekker
een keer in die review spelen of weet
ja.
ik veel.
Ja.
Je hebt met heel veel grote namen gewerkt. En dit is een hele lange lijst. En ik ben wel benieuwd, hou je je veel bezig ook met nieuwe muzikanten? Dat als je daar bent, dat je denkt, oh, ik ga even daar bij die club kijken. Want daar spelen altijd gasten die ik gaaf vind. En dan, of ik benader hun, of weet ik veel. Ben je daar?
Ja, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Want zeg maar nieuwe namen mengen zich ook heel gauw met gevestigde namen of zo. Dat,
ja.
dat, vooral als het dan hele interessante nieuwe dingen zijn. Dan die kennen elkaar allemaal wel. En ik hoor daar ook bij. Ik ken ze ook allemaal wel eigenlijk. Alleen nu, omdat ik dus al 6 maanden niet ben geweest. Of ja. hoeveel maanden inmiddels?
Ja, 5, lang. Ja.
ja. Voel ik me een beetje, maar alles ligt daar ook.
Alles ligt plat,
veel dingen zijn dichtgespijkerd en iedereen heeft dat natuurlijk
ja.
nu. Maar ik heb ook wel leerlingen van mij van vroeger die nu heel bekend zijn geworden en zo. Dat is ook heel gek.
Dan zeg ik het, anders het stelt het niet.
Het oud worden. Ik werd een keer gebeld door tv station van ja, kunnen we je interviewen? Ja, natuurlijk. Ja, nee, het gaat niet over jou, maar het gaat over jouw leerling, Daryl Jones. kunnen we die...
Is dat Daryl Jones?
Nee, nee, niet die basgitarist.
Oh,
maar,
dat dacht ik.
Hij is nu 20. En hij speelde bij Macy Grace en,
oh, ja.
Hoe heet het ook weer, Lemon Twigs. En basgitaar, maar hij is ook als contrabas speelt hij. Hij heeft net zijn eerste Blue Note plaat gemaakt. En toen hij 13 was, had hij les van mij. Het is 13, 14.
Oh, ja.
Ja, dus toen wilden ze me daar. Nou ja, dat kan ook.
Ja, oh ja, dus dan we zijn je dus wel nu hier geworden. Dat het niet meer ja. over mij gaat, ja. maar over mijn leerlingen.
Ja, ja.
Lijkt me ook ergens wel heel gaaf dat je denkt, oh ja, maar deze gast, die heb ik dus de basis geleerd. Of in ieder geval, die heb ik aangezet tot.
Ja.
Maar ook heel confronterend.
Ja, confronterend, maar ook wel. Ik vond het ook wel weer, dat was ook weer een moment wat ik realiseerde van, ja, ik ben eigenlijk geen Nederlander, want ik ben gewoon New Yorker. Een New Yorkse ja. bassist die gewoon zijn eigen leerlingen heeft. En je denkt niet van, we gaan iemand uit Nederland halen die hier onze kinderen gaat lesgeven.
Nee,
weet je wel? Dat
er is gewoon een gast in New York die...
Ja.
En, maar heb je dan nu, want je zei in het begin toen ik in New York was, toen voelde ik me een soort van buitenlander of soort buitenstaander in New York. Heb je dan nu, als je in Nederland bent, het omgekeerde gevoel dat je denkt, ik ben helemaal geen Nederlander, ik ben hier nu op een sessie of weet ik veel. Dit zijn allemaal mensen die in een ander land wonen dan ik.
Nou ja, ik heb wel, ik had wel het idee van, moet ik hier dan weer? Want ik was zo lang weg geweest. Veel mensen kennen mij niet eens. Of ja, ik had een keer dat we in het Bimhuis speelde ik met Benny Golson en hij kondigde mij aan van, ja, homeboy bas en Mensen kijken van, wie is dat dan? Ja. Kennen wij hem?
Sorry, wie?
Ja, nou, misschien 2/3 van de zaal kennen mij niet.
Ja.
En ja, nu ben ik weer wat meer Nederland aan het spelen. En voel ik me er wat meer weer gewoon bij of zo. Ik heb nu net die plaat gemaakt. En ik ga nog wat opnames maken in Nederland. En wat meer concerten doen met Nederlanders.
Ja.
En dat is ook hartstikke leuk.
Maar ben je daar dan ook, behalve dat het gewoon natuurlijk fijn is om te spelen en platen te maken, ben je daar dan ook bewust mee bezig? Dat je denkt, oké, ik ben nu een tijdje in Nederland, dan ga ik nu zorgen dat ik weer een soort van iets meer voet aan de grond krijg in Nederland? Of is dat gewoon wat gebeurt?
Nee, wat gebeurt eigenlijk? Ben ik niet meer bezig. Ik ga ook niet naar jam sessies. Sowieso niet omdat ik links ben, heeft dat niet zo gek van zin. Maar ook, heb ik geen zin meer in om dat te gaan doen.
Nee.
En ik woon vlakbij Schiphol en ik ben nu al 6 jaar heb ik dit huis in Amsterdam. Maar ik speel toch relatief weinig in Nederland eigenlijk. En dat maakt niet uit. Ja, ik zit meer in de scene van New York. En mensen uit New York die mij kennen. En dan vragen voor gigs in Europa en zo.
Ja.
Of andere landen, ja.
Dan hoeven ze hier niet naar Nederland. Of ze niet naar Europa te vliegen.
Bijvoorbeeld.
Lijkt me ook wel een financieel voordeel voor die mensen.
Ja.
Heel veel mensen zijn nu... zitten heel veel online met allemaal livestreams en zo. Ben je iemand die livestream, dat je denkt, oh, die en die doet vanavond een livestream concert, dat ga ik even checken, of zit je daar helemaal niet op te wachten?
Niet zo heel veel. Ik heb zelf ook een paar livestream concerten gedaan. Ik heb eigenlijk, merk ik dat ik toch wel alweer best wel druk ben.
Ja.
Ik ben dan nu deze maand, het is nu augustus 2020... 3 keer naar Polen voor allemaal openluchtfestivals en zo. Ja. Met Poolse muzikanten.
Maar het gaat dus allemaal door ook?
Het gaat wel, ik ga dan met de trein naar Berlijn en dan word ik daar met een taxi opgehaald. Dus, en dan reizen we door heel veel Polen en hebben allemaal face masks in de auto. En zo.
Heel bizar inderdaad. Ja. Dat je als een soort van Darth Vader in zo'n busje gaat zitten.
Ja. Ja, het is gewoon, moet het maar doen zo. Ik ben al blij dat dat het kan.
Ja, precies.
En ik ben ook met het arrangeerproject bezig, met strijkers en zo. Ik heb heel veel geschreven ook. Ik ben ook nog steeds veel aan het schrijven. Dus dat ik ben best wel sowieso druk. En ik wil ook nooit papier op podium, dus ik wil alles uit mijn hoofd leren altijd. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd om livestream...
Je hebt gewoon hartstikke druk.
Ja, best wel druk.
Ik ben wel blij dat we dit dan hier nu tijd voor hebben. Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zei. Je bent dus iemand die wil alles uit je hoofd spelen altijd.
Ja.
Maar je schrijft wel veel, dus ik neem aan dat je vlot kan lezen.
Ja.
Maar toch denk je, ik ga dat niet met een lessenaar.
Nou, zo min mogelijk.
Ja.
Ja. Nou ja, sommige dingen, dan is het niet de moeite als je maar met één concert met iemand doet.
Ja, precies.
Om alles uit je hoofd te leren. En vooral als het hele moeilijke muziek is, dan moet je het wel lezen. Maar,
ja.
Maar ik ken heel veel standards uit mijn hoofd, sowieso. Eigenlijk ken ik het hele Reelboek uit mijn hoofd. En... alleen sommige stukken die zijn alweer wat weggezakt, of weet je wel. Maar ik heb daar heel veel aandacht en tijd aan besteed. En ik hamer er altijd op met mijn leerlingen ook. Wat ze heel vervelend vinden.
Ja.
Maar daar leer je gewoon heel veel van over muziek. Ook denk als je het uit je hoofd speelt, dan beleef je het meer, denk ik.
Dat dan kun je meer belangrijk. Van het papier los en meer bezig met dat er...
Wat je hoort, wat er om je heen gebeurt. Ja, zeker. Ja.
Zijn daar gebruik je er bepaalde trucs voor? Of is het gewoon een kwestie van 100 keer spelen en 100 keer luisteren en dan ken je het?
Analyseren is natuurlijk de helft werk.
Ja.
Als je gewoon weet van oké, 2-5-1 of wat dan ook. Dan onthoud je het allemaal veel sneller.
En dan kan je ook nog eens als iemand zegt, oh, kunnen we hem toch in F spelen? Dan kan dat dus.
Ja. En dus de muziek analyseren en begrijpen. En dan is het toch nog wel stampen ook.
Ja.
Het was Duitse woordjes vroeger.
Ja, gewoon reeksen uit je hoofd leren.
Ja, dat heb ik ook echt wel gedaan hoor. Ja, heel veel. Ook, ik woonde vroeger Uptown Manhattan. En Downtown waren alle clubs. Dus ging ik elke dag met de metro heen en weer. En die metro gebruikte, die rit gebruikte ik altijd om gewoon akkoordenschema's te stampen.
Dat je dan een soort regel voor jezelf van oké, vandaag moet ik van Uptown naar Downtown.
Giant
kan
steps.
Ik precies die giant steps tot en met...
Ja.
Die in die standaard uit mijn hoofd op heren.
Ja, dat soort. Nou, ik ging ook. Ik schreef altijd een notitieboekje op wat er gespeeld werd overal.
Oh ja.
En de volgende dag ging ik die uitzoeken, die stukken.
Al sinds je ging naar, je was op een sessie en dan hoorde je. Ze zijn nu Lady Bird aan het spelen.
Ja, volgende dag.
Ga ik morgen uitzoeken.
Ja.
En dan kende hij het ook.
Ja. Ja, ik heb er wel heel veel moeite voor gedaan. Het is niet,
ja, dat kan me voorstellen.
Het is niet
ja.
allemaal vanzelf. Ja. Maar ook hartstikke leuk vond ik het.
Ja.
En nog steeds vind ik dat.
Maar het lijkt me ook wel gaaf, heel gaaf dat je. Want er zijn natuurlijk heel veel stukken die. Waar bepaalde akkoordstructuren hetzelfde in zitten. Inderdaad, 2-5-1'tjes of turnaroundjes, weet ik veel. Lijkt me ook wel heel gaaf dat je dan 40 standards kent en dat je denkt, oh, maar deze zijn eigenlijk gewoon vrijwel hetzelfde. En dan, als je die structuren gaat ontdekken, wordt het ook steeds makkelijker. Ja.
Ik vind het eigenlijk moeilijker nog om mijn eigen composities uit mijn hoofd te spelen.
Is dat dan omdat ze zo complex zijn?
Nou, complex niet, maar... Ik probeer altijd eenvoudige stukken te maken die heel, waar je veel mee kan zeggen. Maar ik weet het niet. Ik heb daar moeite mee. Ik weet eigenlijk niet waarom dat is. Maar andere mensen stukken vind ik meestal makkelijker. Maar ik ben al heel veel. Ik heb heel veel geschreven. Ik heb ook een eigen. Ik heb ook voor symfonieorkest geschreven. Ik heb een eigen big band ja. ook in New York plaat meegemaakt. Die muziek moest ik altijd lezen. Maar omdat, ja, ik weet niet waarom.
Maar dit heeft misschien ook te maken met het feit... omdat je alles schrijft, dat je ook dus alle partijen
ja.
kent. En dat kan bijna niet allemaal ja. in je hoofd blijven
nee.
zitten.
Nee, zo is het. Ja.
Dus je bent gewoon de hele tijd bezig met... oké, maar wat is inderdaad in het geval van de symfonieorkest? Oh, wat hoor ik in de tweede viool? Oh, ja. wat zit er in de klarinet bij spreken?
Ja, klopt.
Ja. Dus misschien dat je aan zoveel tentakels uit moet zetten. Dat en misschien moet je het ook nog dirigeren tegelijk of ja. zelf meespelen.
Ja, allebei tegelijk, ja.
Dit probeer ik me even voor te stellen.
Nee, ik had dan als ik optreed met mijn eigen big band, dan heb ik de eerste alt of ligt eraan wie de muziek ook goed kent. Die geef ik al die bordjes, zo'n stapel bordjes en die moet hij dan letter coda. B omhoog of coda omhoog. En als ik dan een knikje geef, dan weet hij, oké, nu moet ik het bordje omhoog steken.
Een halve systeem.
Ja. ja, heel
maar eenvoudig. Dan moet dus die saxofonist dus ook. In een moment dat hij niet hoeft te spelen, even dat
ja, dan moet je
bordje
dus,
omhoog kunnen.
Maar dan moet je bij sommige stukken moet dus de trombonisten doen, omdat de saxsectie dan bezig is.
Ja.
Dus dat moet je wel van tevoren bedenken.
Ja, dus dan krijg je een soort choreografie binnen je big band, ja. binnen je set. En dan is het ook, oké, wie gaat bordje B omhoog houden?
Ja.
Oh ja, dat kan ik wel doen, want ik heb daar rust.
Ja, zo is het. Ja.
Wat ingewikkeld. ja. het is, waarschijnlijk als je het heel vaak doet, is het heel eenvoudig.
En maar ik had ook zelfs nog, ik heb ook borden met alle namen van de muzikanten.
Dat als iemand een solo moet spelen? Of,
ja, als iemand, als bijvoorbeeld Seamus Blake een solo speelt, dan de eerste trompet houdt dan een bord omhoog, Seamus Blake. En
applaus.
Mensen klappen, ja. heb ik echt van Miles, die deed dat ook vroeger.
Dat hij gewoon een bordje omhoog met John Coltrane.
Nee, Foley, tijd, in die pop.
Oh ja, ja, ja.
Dan deed hij dat.
Zodat hij niet hoefde te zeggen, kon hij gewoon doorspelen en tegelijkertijd applaus.
Ja, vond dat ook stoerder, denk ik.
Ja, nou ja,
maar bij mij was
met Miles' stem lijkt het me ook heel ingewikkeld om over het publiek heen te komen.
Zo, dat bijvoorbeeld ook. Maar ik heb dan bij mij zit gewoon, ik heb allebei mijn handen ben ik bezig met spelen.
En je kan niet even met de microfoon, ladies and gentlemen,
Ja, nee, tijdens het spelen kan ik niet tegelijk, nee.
Wat bijzonder. Ik heb jouw big band op de North Sea gezien, maar ik kan me dat helemaal niet herinneren. Maar dat kan aan mij liggen.
Op de Hague Jazz heb ik wel met
de big band. Was het denk ik, ja.
Jij hebt het gezien misschien.
Ja, ja. Lang geleden, toen het nog bestond. Ik niet precies meer. Wat wordt je eerst volgende project? Behalve met de zangeres van de Weather Girls spelen in Polen.
Ik ga daarvoor nog de plaat editen en mixen met John Engels en Benjamin Herman, die het trio. En daarna ga ik weer naar Polen. En dat is dan mijn ander project met... drummer van Wallace Roney zit daarbij.
Mm-hmm.
Die woont in Polen tegenwoordig. Dus alles wat eigenlijk... Ja, er zijn eigenlijk niet zo veel projecten... omdat heel veel afgelast is.
Ja.
Ik heb in oktober weer dingen in New York staan met Don Braden. Maar of dat doorgaat, geen idee. En tot die tijd ben ik in Nederland, denk ik. Als ik niet kan reizen, ligt eraan wat... misschien ga ik nog veel een paar keer naar Polen...
Lesgeven in Groningen.
Lesgeven in Groningen, ja. Arrangeren voor strijkers ben ik mee bezig, voor iemand. Dus... Genoeg te doen, ja. Alleen, ik heb mijn hele leven altijd in een vliegtuig gezeten en jetlagged gehad. En dat is gewoon totaal anders.
Ja.
Ja. ja. Ik heb dus nieuwe platen uit met Don Braden ook. Dus, en die is net... uit. Dat is een tribute to Herbie Hancock. Ik zal je er eentje meegeven straks.
Oh, leuk.
En we hebben een nieuwe plaat opgenomen die nog niet uit is. En dat is met twee drummers. Met Don en ik. Don Braden, saxofonist. En mm-hmm. ik op bas. En dan twee verschillende drummers. De ene helft is met Jeff Tane Watts. En de andere helft met Louis Hayes.
Geen prutsers.
Dus ja, is wel apart. En dat wordt, die ligt dus nog in de kast. Die gaat, we wachten nog op een goed moment.
Ja, om zoals uit te brengen. Voor veel mensen met veel albumsgeld.
Ja, ik weet niet wat het beste moment is. We kunnen nou toch niet optreden.
Nee, dus, precies.
Dus om hem nu uit te brengen is misschien niet zo heel goed. We hebben net die andere, de tribute to Herbie Hancock is net uit.
Ah ja.
Dus we wachten nog even.
Spannend, ben ik benieuwd naar.
Ja.
Joris, ik vond het super fijn om even met je te zitten.
Ja, dankjewel voor het komen.
Ja, nou ja, graag gedaan. En succes met spelen in Polen.
Dankjewel.
Je luisterde naar het gesprek dat ik had met Joris Stepen. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over 2 weken hoor je Jens Dreyer.
Ik speel de Bas. Dat was de Bas.